Wel, endometriose vraagt een heel, of zelfs menstruatieklachten in het algemeen, maar vraagt een heel multidisciplinaire aanpak. Ik wil daarom niet zeggen dat alles nodig is. Je moet niet alles behandelen van iemand, maar het moet wel allemaal bekeken en onderzocht worden. En dat is eigenlijk een mooie rol die de huisarts kan aannemen om een beetje de sleutelpersoon te zijn, om de juiste doorverwijzingen te kunnen doen en om een beetje in het oog te houden waar heeft mijn patiënt nu echt het meest nood aan. En daar is nog een hele grote marge voor verbetering, omdat daar ook het complementaire luikje, zoals voeding, zoals osteopathie en kinesiotherapie in wordt meegenomen. Je kan als huisarts doorverwijzen naar de specialist of de gynaecoloog bij een vermoeden van endometriose, maar puur de aandoening op zich in beeld brengen geeft nog geen oplossing. En dan kan je eventueel naar de osteopaat, naar de ortomoleculaire therapeut of naar de kine gaan doorverwijzen om op zich al dat functionele, dat preventieve en meer in te zetten op die oestrogeendominantie of die immunitaire levensstijladviezen en dergelijke.
Ja. Ja.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Linde Nijs, kinesitherapeut en gezondheidswetenschapper en founder van het Huis der Levensstijl. Dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van de gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaak ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Life Me-team zet ik me in om meer bewustwording te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Vandaag zit ik samen met Lieselot Thijs, gynaecologische osteopathe en founder of co-founder van Balance Gent, om te praten over endometriose. In deze aflevering gaan we het hebben over de definitie, diagnose, symptomen van endometriose en de conventionele en functionele of levensstijlgerichte aanpak van deze ziekte. Dus maak je klaar voor een aflevering waarin we zoveel mogelijk gaan leren en leren begrijpen over het tot nog toe weinig begrepen aandoening endometriose, samen met osteopaat Lieselot Thijs. Lieselot, dank u om tijd te maken.
Graag gedaan.
Vertel eens iets over jezelf en kunnen we vanaf daar beginnen.
Ja, het is eigenlijk allemaal gestart als ik na mijn studies kinesiotherapie osteopathie ben gaan studeren. En tegelijkertijd tijdens mijn osteopathiestudies ook zwanger ben geraakt en een keizersnede heb gehad. Waarna ik zelf een beetje door de keizersnede en littekenweefsel in de problemen ben gekomen en gebotst heb op het kunnen van de reguliere zorg. En zo ben ik eigenlijk terechtgekomen in de vrouwengezondheid, of mijn focus ook gelegd op vrouwengezondheid binnen de osteopathie. Omdat ik merkte dat er daar eigenlijk nog voorlopig te weinig aandacht aan besteed wordt. En bij vrouwengezondheid hoort eigenlijk onmiddellijk ook het luikje endometriose. Dus ben ik me daar ook in een snel tempo in gaan specialiseren. Ja. In de praktijk werk ik enerzijds in Balance Gent, in een multidisciplinaire praktijk met bekkenbodemkinesiotherapeuten, kinesiotherapeuten en osteopaten in het algemeen. Maar anderzijds probeer ik nu ook een nauwe samenwerking met gynaecologen en endometriose specialisten na te streven, omdat het eigenlijk wel heel hard nodig is om complementair aan de reguliere zorg ook een functioneel luikje en een preventief luikje te hebben. En omgekeerd, als het om endometriose gaat, hebben we effectief de reguliere onderzoeken en soms ook behandelingen echt werkelijk nodig.
En uw patiëntenbestand is dan vooral endometriose of vooral vrouwengezondheid of wat zit er allemaal bij?
Is eigenlijk op dit ogenblik voornamelijk vrouwengezondheid, maar ik zie grotendeels mensen met endometriose, mensen met PCOS en mensen met vulvovaginale pijnklachten. Maar in principe gaat het om iedere gynaecologische aandoening of iedere gynaecologische klacht, het hoeft zelfs nog geen aandoening te zijn, daar kan ik wel mee aan de slag.
Oké. Los daarvan, want dat hebben we misschien vorige aflevering niet gezegd, heb je ook een instituut dat opleidingen echt aanbiedt voor dergelijke problemen? Hè?
Ja, dus wij hebben het instituut Balance Institute, waar dat wij voornamelijk postgraduate cursussen geven voor kinesiotherapeuten of voor osteopaten. En daar neem ik het luikje gynaecologie en het luikje hormonale gezondheid op mij, waar ik dan inderdaad ook gericht lesgeef over de aandoeningen endometriose of PCOS. Pelvische dysfuncties, ja.
Oké. Okay. Ja, hebt superveel kennis. En dat ga ik vandaag proberen te ontfrutselen van u over endometriose. De Life Me podcast laat zich vanaf heden bijstaan door Springfield Nutraceuticals. Dit is een producent en leverancier van voedingssupplementen met onderbouwde, bewezen werking. Juist die wetenschappelijk bewezen werking is voor ons bij Life Me essentieel. Veel van de supplementen uit het assortiment van Springfield Nutra hebben dan ook eigen klinische onderzoeken achter zich staan. Hun assortiment kan je terugvinden en bestellen via springfieldnutra.com. Wanneer we praten met Jelle Delft, de verantwoordelijke van Springfield in België, voelen we meteen zijn passie voor de producten en zijn no-nonsense aanpak. De professional die meer wetenschappelijke artikels wilt lezen over diverse onderwerpen binnen het preventieve gezondheidsdomein, kan zich aanmelden op hun website via springfieldnutra.com/registreren. En nu, terug naar de aflevering. Laten we gewoon beginnen bij het begin, super simpel. Wat is endometriose net en wat zijn de symptomen bijvoorbeeld?
Ja, de definitie van endometriose is op heden zeer veranderlijk en weet er tegenwoordig meer en meer over. Dus de definitie van vorig jaar is eigenlijk al niet meer de definitie van nu. Maar waar men nu voornamelijk op inzet is dat het gaat om abnormaal weefsel die hormoongevoelig is en die voorkomt in de buikholte. En men denkt ook meer aan endometriose als een immunitaire stoornis dan het effectief nog een hormonale aandoening is. Dus het gaat hem in principe over een immunitaire stoornis die hormoongevoelig weefsel, waarbij hormoongevoelig weefsel in de buik voorkomt.
Zeg jij hormoongevoelig weefsel, bedoel je dan effectief baarmoeder?
Jawel, er wordt heel snel of heel lang is endometriose gelinkt aan de baarmoeder. Als je dat op PubMed of Google nog bekijkt, de definities van voordien zeggen dat het gaat om baarmoederslijmvlies die in de buikholte voorkomt. Maar de cellen, of de endometriose lesies, hebben zeer veel gelijkenissen met het baarmoederslijmvlies, maar tegelijkertijd ook veel verschillen.
Okay.
Dus we kunnen niet zomaar stellen dat het om baarmoederslijmvlies gaat die in plaats van in de baarmoeder, buiten de baarmoeder voorkomt. Het is eigenlijk toch nog iets anders. Maar het reageert wel mee. Dus het reageert mee met de hormonale cyclus van de vrouw. In die zin, bij een normale hormonale cyclus gaat het baarmoederslijmvlies rustig opbouwen. En als er geen zwangerschap is, is dat dan de menstruatie. Het weefsel reageert ook effectief op die hormonen en gaat iedere keer als er heel veel oestrogeen aanwezig is in het lichaam gaan ontsteken. Dus het is een misvatting dat het ook zou bloeden in onze buik, maar het gaat wel effectief gaan ontsteken. En op die manier, doordat er dan iedere keer opnieuw met de menstruatiecyclus ontstekingen voorkomen, zorgt dat er uiteindelijk ook voor dat er verklevingen ontstaan in de buikholte. En dat wordt dan een beetje een negatieve spiraal. Want hoe meer verkleving, hoe meer ontsteking. Hoe meer ontsteking, hoe meer activiteit in het lichaam, hoe meer immunitaire stoornissen. Ja. En zo zijn we dan eigenlijk vertrokken.
Daar gaan we straks zeker nog over in. Ja. Maar wat ik niet goed snap, is hoe komt... Hey, laten we het stellen dat eigenlijk de mens is geëvolueerd over zoveel miljoen jaren, perfect in balans, laten we stellen. Dus weefsel blijft op zijn plek. Waarom gaat nu ineens dat weefsel dan, als het niet vanuit de baarmoeder komt, hoe dan ook, komt het bepaald soort weefsel in plekken waar het niet hoort, waardoor dat die ontstekingsreactie gaat komen? Waarom gebeurt dat? Hoe komt dat?
Daar is het men dus op heden nog... Want moesten we dat weten, dan hadden we de oorzaak, denk ik, van endometriose gevonden. Maar op heden is dat in de literatuur nog zeer onduidelijk. Vroeger dacht men... dus dan komen we eigenlijk een beetje bij de oorzaken of de oorsprong van endometriose. Vroeger dacht men dat het ging, of dat het zich voordeed omwille van retrograde menstruaties. Dus waarbij baarmoeder slijmvliesachtige cellen vanuit de eileider in plaats van via de menstruatie naar buiten eigenlijk geduwd werd via de eileider in de buikholte. Maar op heden is dat een beetje achterhaald aan het worden, omdat iedere vrouw wel een keer retrograde menstruaties heeft, maar niet iedere vrouw heeft endometriose. En tegelijkertijd wordt endometriose ook meer en meer vastgesteld bij vrouwen die nog geen menstruatie hebben gehad. Dus bij kinderen van 7, 8 jaar ziet men het nu ook. Dus men begint meer en meer te denken dat het gaat over foutjes tijdens de ontwikkeling als embryo. Dus waarbij dat er dan weefsel ontstaat en die mogelijk, omdat we meer en meer in een maatschappij komen waar veel welvaartsziektes zijn, waar we meer immunitaire stoornissen krijgen, dat er dus eigenlijk een foutieve reactie van het immuunsysteem ontstaat, die dan ook een beetje tegelijkertijd gekoppeld wordt met oestrogeendominantie, die meer en meer voorkomt. En dat dat de ideale cocktail is om eigenlijk endometriose te laten ontstaan. Ja. Dus meer en meer denkt men over, dat noemt men dan multifactorieel, dat er meerdere zaken aan de oorsprong liggen van.
Mm. Hoe kan ik mij dat voorstellen? Waar zit dat weefsel net? Meestal bij de, in de buikholte?
Ja.
Gewoon random?
Wel, het meest, men ziet dat bij endometriose weefsel, dat het zich voornamelijk rond of op de baarmoeder, of eileider of eierstok voorkomt. Of ten tweede op het buikvlies. Dus we hebben eigenlijk in onze buik een vlies die een beetje mag zien als een gordijn. Die helemaal mooi over onze organen loopt en die de bezenuwing en de doorbloeding van onze organen bevat. En dat weefsel dat ligt dus juist oppervlakkig ook rondom de baarmoeder of op de baarmoeder. En dat endometriose weefsel durft ook vaak daar zitten. Maar het komt ook, zoals je zelf zegt, random voor tussen de darmen, tussen de blaas en de baarmoeder, op de blaaswand. In meer en meer gevallen ziet men ook op de lever, op de maag. Men heeft het al een keer gevonden in sinussen. Dus het is eigenlijk weefsel die inderdaad wel random in het lichaam kan voorkomen.
Want ook toch op meer naar achter toe, naar de rectale en naar de dikke darm toe? Of?
Wel, daar komen we dan eigenlijk een beetje op uit dat endometrioseweefsel zich het liefst zet op plaatsen waar er al wat ophoping is van vocht of waar dat er al wat lichte ontsteking of verkleving is. Dus het weefsel gaat er snel voor kiezen om op littekenweefsel te zitten. Dus het kan zich bijvoorbeeld voordoen na een keizersnede, dat het effectief ook op een littekenweefsel van keizersnede komt te zitten. Het komt meestal voor in de Douglas-holte, zoals men zegt. En dat is de holte tussen de baarmoeder en de dikke darm. Maar dat komt omdat dat het diepste punt is van ons buikholte. En dus op het diepste punt komt er ook het meest vocht vast te zitten. En daardoor kan dat endometrioseweefsel ook het meest van al daar voorkomen.
Oké. Okay. Lange definitie.
Ja.
Wat zijn dan de symptomen?
Als we het hebben over symptomen, dan moeten we eigenlijk ook gaan spreken over waar de locatie is. Maar over het algemeen gaat men de diagnostiek voornamelijk gaan doen op basis van de 4 D's. Dus de symptomen dysmenorrea, pijn tijdens de menstruatie, dyspareunie, pijn tijdens het vrijen, dysgezie, pijn bij het maken of na het maken van stoelgang en dysurie, pijn bij het plassen of na het plassen. Maar dat is eigenlijk volledig afhankelijk van waar het weefsel zit, welk type van endometriose er aanwezig is en de uitgebreidheid. Als we weten dat het ook over een immunitaire stoornis gaat, met laaggradige ontsteking, dus steeds in het lichaam aanwezig is, dan komt daar heel snel ook vermoeidheid bij. Maar het kan gaan om pijn, eender waar in de buik, maar die iedere keer cyclisch in het begin dan toch getriggerd wordt. Dus typisch een beetje voor endometriose is dat je symptomen hebt die zich voornamelijk voordoen net voor de menstruatie of tijdens de menstruatie. En die dan eigenlijk weer beter zijn nadien, omdat die hormonale storm eventjes terug gaan liggen is. Dus dan is dat een beetje een eerste teken van.
Dan denk ik meteen aan de differentiaaldiagnostiek, dat heel moeilijk te maken is, omdat veel vrouwen ook gewoon pijn hebben net voor de menstruatie.
Ja.
Dat premenstrueel syndroom.
Klopt. We hebben eigenlijk enerzijds de PMS die vaak voorkomt, het premenstrueel syndroom, die effectief klachten kan geven en die simpelweg gaat om een hormonale disbalans tussen oestrogeen en progesteron. Er kan ook menstruatiepijn aanwezig zijn, ofwel omwille van een hormonale disbalans, maar evengoed omwille van prikkelbare darmen. En je kan effectief dan ook menstruatiepijn hebben omwille van endometriose. En dat is een heel, heel, heel moeilijke differentiaaldiagnose, omdat we heel vaak zien dat omwille van een hormonale disbalans endometriose kan ontstaan. En endometriose ook heel vaak net prikkelbare darmen veroorzaakt. Dus het wordt heel moeilijk voor vrouwen die een menstruatiepijn ervaren of premenstruele pijn ervaren, om eigenlijk effectief te weten, gaat het hier tussen haakjes om een niet zo erge Gewoon een menstruatiepijn omwille van een hormonale disbalans die onschuldig is? Of gaat het hier om de meerschuldige endometrioseziekte? Dat maakt het heel moeilijk. Ja.
Ja. Want dat brengt ons bij, als ik dat intik, tijdens mijn zoektocht kom ik altijd bij dat het eigenlijk zo lang duurt voordat iemand wordt gediagnosticeerd met de juiste aandoening, laten we nu zeggen endometriose, en dat komt ook heel vaak voor. Kan je mij een soort van beslissingsboom geven tot differentiaal diagnostiek tot bij endometriose?
Ja. Wel, de diagnostische vertraging die er zit, in de literatuur, als het gaat om endometriose, gaat dat over 7 à 20 jaar gemiddeld. Dus dat is eigenlijk een heel groot probleem bij endometriose. Ja. Om een beslissingsboom te geven, moet ik eventjes nadenken. Moet je eigenlijk gaan kijken, al is er sprake van een klacht, het hoeft zelfs geen pijn te zijn, maar is er sprake van een klacht die cyclisch is. Dus getriggerd wordt door de menstruatiecyclus. Mm. En dan denk ik aan effectief pijn, pijn bij het vrijen, pijn tijdens de menstruatie, pijn bij stoelgang maken of als er winderigheid aanwezig is bij het passeren van de windjes, dat er dan effectief anale krampen voorkomen. Of blaaspijn, zonder dat er effectief blaasontstekingen worden vastgesteld. En als ze eigenlijk zien in eerste instantie dat die mee met de menstruatiecyclus zijn. Dus ze kunnen continu aanwezig zijn en erger worden tijdens de menstruatie of net voor de menstruatie. Of ze kunnen helemaal niet aanwezig zijn en telkens opkomen wanneer dat er een menstruatie zich voordoet. Dus dat is eigenlijk al het eerste, dan moet er al aan gedacht worden. Maar dan heb je eigenlijk al van de eerste keer dat je direct het onderscheid moet maken. Zitten we hier met een probleem die puur hormonaal gerelateerd is? Gaat het om prikkelbare darmen of gaat het om endometriose? Dus een echte beslissingsboom is er niet. Eigenlijk moet je ervan uitgaan, iedere klacht zou kunnen endometriose zijn. En we gaan dat nu deftig onderzoeken om het zeker te zijn. En als het geen endometriose is, wat is het dan wel? Dus daar zou ik eigenlijk het omgekeerde toepassen. Ja. Dan denken van, als alle de rest is uitgesloten, dan gaan we een keer denken aan endometriose.
Is de diagnose die laparoscopie?
Een diagnosestelling bij endometriose op reguliere wijze gebeurt in eerste instantie op basis van een vermoeden. Dus puur door te vragen, door de patiënt te bevragen en door bijvoorbeeld al een van die 4D's of meerdere van die 4D's te kunnen aankruisen, gaat men er al aan gaan denken. Dan wordt een echografie gedaan, maar daar is een heel belangrijk punt dat we bij een echografisch beeld niet per se het endometrioseweefsel kunnen zien. Mm-hmm. Alleen als het gaat om een bepaald type endometriose waarbij kistes aanwezig zijn, dan zal je de kistes wel kunnen zien. Maar de andere endometriosetypes zie je niet. Maar men kan met een echografische techniek wel gaan kijken, is alles nog beweeglijk? Dus men kan met de probe effectief tot aan die Douglas-holte gaan bijvoorbeeld, of de baarmoeder proberen bewegen ten opzichte van de darm, of de eierstok proberen te bewegen ten opzichte van de omgeving, en ook zien of dat pijn geeft. Dus men kan al iets meer uitgebreider een echografisch onderzoek gaan doen dan enkel het beeld. Als men daar een vermoeden heeft, kan men verder naar een MRI. En op een MRI-beeld kun je dan meer de ontstekingen ook gaan vaststellen. Maar daar opnieuw, slechts 2 van de 4 types endometriose zijn te zien op MRI. En dus komt men er eigenlijk op uit dat enkel en alleen maar via laparoscopie het 100% zeker kan zijn of iemand nu endometriose heeft of niet. En dat maakt een probleem, hè? Want dan ga je eigenlijk al iets zeer invasief gaan doen op een gebied die eigenlijk al heel veel klachten geeft. Dus je moet het al vrij zeker zijn of daar onderliggend endometriose aanwezig is.
Ik weet daar niks van, hè. Dus stel nu, mijn patiënt heeft hevige, laten we zeggen, menstruele pijnen. Dus mijn gedachte dan. Ik voel dat de mobiliteit van, of dat er enigszins verklevingen zijn, qua klinisch onderzoek. Dat geeft mij dan misschien de optie om te zeggen van, we gaan verder kijken naar een laparoscopie.
Ja. PMS is iets anders dan menstruatiepijn. PMS is eigenlijk echt ook weer een syndroom die meer dan pijn kan zijn. Maar die het gevolg kan zijn van oestrogeendominantie, die dus het gevolg kan zijn van endometriose. Maar als er menstruatiepijn is, dan zou de best, zoals je zelf aangeeft, de best volgende onderzoek eigenlijk voelen zijn. Dat gebeurt niet zo vaak regulier. Dus eigenlijk gaan we dat dan, dat is dan de sterkte van osteopathie, of de starten van een kinesitherapeut, om eigenlijk te gaan voelen in de buik, beweegt hier alles nog goed? Enkel de gynaecologen die zich echt verdiept hebben in de aandoening endometriose, weten hoe ze die echografie kunnen gaan doen en die mobiliteit gaan toepassen en ook juist interpreteren. Want het is niet omdat het niet pijn doet net voor de ovulatie, dat het mogelijk geen pijn doet net voor de menstruatie. Mm. Dus dan moet je eigenlijk al dat mee gaan nemen. En als er dan en pijn en mogelijke mobiliteitsverliezen kunnen vastgesteld worden, kan men ervoor kiezen om dan inderdaad die laparoscopie te gaan doen. Okay. Maar het kan even goed zijn dat het dan gaat om mobiliteitsverliezen door een onderliggende infectie of door een andere vroegere...
Verkleven, lytieke weefsel of zo.
Ja. Dus het is dan alsnog nooit niet zeker.
Mm. Oh, interessant. Oké. Okay. Ik ben blij dat ik de diagnose niet moet stellen. Even uitzoomen. Wat met... Hoe vaak komt het voor? Heb ik dat gemist? Of ben ik dat vergeten?
Ik heb dat nog niet gezegd, inderdaad. Dus het komt voor, denkt men, bij 1 op de 10 vrouwen. Maar dat is wel al geweten een behoorlijke onderschatting. Omdat je dus met die diagnostische vertraging zit, van 7 à 20 jaar, lopen er heel veel vrouwen rond met mogelijk endometriose, die nu niet in de statistieken worden meegeteld. En heel veel vrouwen gaan... hebben endometriose, maar gaan er niet verder in, omdat bijvoorbeeld de arts zegt, het is normaal dat je menstruatiepijn ervaart. Of het hoeft zelfs nog niet de arts te zijn, maar de moeder of de zus, die dat gehoord heeft van andere mensen. En als er eigenlijk blijft in het land zijn dat menstruatiepijn normaal is, dan gaan we inderdaad ook niet iedereen met endometriose kunnen eruit halen. Dus 1 op de 10 vrouwen is vermoedelijk een behoorlijke onderschatting.
Hm. Ja. Je sprak daar straks over verschillende types.
Ja.
Wat is dat dan net?
Ja, dus we hebben bij endometriose, spreekt men van 4 types, zijn de endometriose kystes op de eierstok, dat noemt men dan een endometrioom. Dat kan een type zijn. Dan heb je het oppervlakkige endometrioseweefsel, die je een beetje kan zien als spinnenwebjes, die zich vormen tussen de organen. Mm-hmm. Dat is op zich niet zo ernstig, maar dat kan heel veel pijnklachten geven, omdat dat zeer ontstekingsgevoelig is. Dus dat zijn vaak de vrouwen die heel veel pijn hebben en waarbij dan toch niets wordt gezien op echo of MRI. Dan heb je de dieper endometriose of de gunshots, zoals ze die in de medische wereld noemen. En dat zijn dan precies spots, zoals knikkers, blauw of zwart, die in echt diep in het weefsel kunnen ingroeien. Dat is een beetje meer de gevaarlijke vorm, omdat die effectief, als het zeer ernstig wordt, de darm of de blaas kan perforeren. En die hoeft niet altijd zoveel klachten met zich mee te brengen. Dus als er maar 1 of 2 van die gunshots zijn, ga je misschien niet zoveel pijn of zo'n uitgebreide klachten ervaren. En het 4e type werd eigenlijk gezegd dat dat adenomyose is, maar meer en meer begint men nu te zien dat adenomyose en endometriose foutief vaak in dezelfde zin worden gebruikt. Dat zou nu toch om een heel andere aandoening gaan.
Wat is dat nu?
Adenomyose is de aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies, dus de laag die iedere keer de menstruatie wordt als we niet zwanger zijn, begint door te groeien in de spierlaag van de baarmoeder. Mm. Waardoor je eigenlijk een op den duur chronische ontsteking krijgt van de baarmoeder. Dat noemt men adenomyose. En heel vaak werd gezegd van dat is een vorm van endometriose, maar men ziet nu eigenlijk, gezien endometriose meer dat abnormale weefsel is, en adenomyose effectief de ingroei is van baarmoederslijmvlies in het spierweefsel, dat dat toch om 2 verschillende aandoeningen zou gaan.
Maar ik neem aan dat dat wel tezamen kan voorkomen.
Ja, alle types kunnen met elkaar vermengd worden. En heel vaak zie je ook, zowel adenomyose als endometriose zijn oestrogeen gevoelig. Weefsel of gaan op basis van oestrogenen ontsteken. Maar endometrioseweefsel kan ook oestrogeen aanmaken. Dat je dus eigenlijk ziet dat als er dan een behoorlijke omgeving met oestrogeendominantie ontstaat, dat het ene na het ander voorkomt. Mm. Meer kistengroei, meer kans op ontsteking, meer kans op adenomyose. En zo raak je ook in een neerwaartse spiraal met meer en meer en meer aandoeningen.
Ja. Is er een familiale aanleg?
Ja, een familiale aanleg...
Maar... Misschien een onderscheid maken tussen familiaal, wat er in de familie gebeurt, en genetisch.
Genetisch. Er is een genetische voorbeschiktheid om de aandoening te krijgen. En er is ook een familiale aanleg op basis van gewoontes. Mm-hmm. Als je dus gewoon altijd bijvoorbeeld heel veel zaken, bewerkte voedingsmiddelen eet, en dat heb je mee vanuit je omgeving, dan ga je ook veel sneller ook de aandoening ontwikkelen. Of ga je de progressiviteit sneller creëren. Maar dus er is wel een genetische factor in mee te spelen. Ja.
Je zei daar straks dat het ook kan voorkomen bij kinderen van 7 of 8 jaar. Wanneer wordt de diagnose of wanneer komt het vaakste voor? En is het zo dat het bij iedereen of heel vaak al asymptomatisch aanwezig is en dat het pas eigenlijk op hun 20er jaren gaat gezien worden doordat ze pijn hebben van de menstruatie?
Het komt vooral voor in de vruchtbare periode, omdat het een aandoening is die progressief erger wordt op basis van oestrogeen. Dus er kan endometrioseweefsel gevonden worden bij kinderen. Dat endometrioseweefsel zal op dat moment nog niet progressief groeien of echt heel veel klachten geven, omdat het nog niet getriggerd wordt door de oestrogenen. Maar een keer dat een vrouw begint te menstrueren, kan er meer en meer oestrogeen ontstaan, waardoor dat de lesies, de endometriose lesies, meer en meer gaan ontsteken. En zo komt men er dan toe dat het progressief erger wordt. Hoe vaker het ontsteekt, hoe meer verkleving, hoe meer we met de immuniteit in de problemen komen. En dus dat komt, de meeste klachten komen vooral voor tussen de 25 en de 35 jaar. Waarom niet tussen de 16 en de 25? Dat is dan vermoedelijk omdat die adolescenten aan de pil worden gezet. Dus dat het eigenlijk een klein beetje onder druk blijft en de pijnsymptomen ook niet duidelijk aanwezig zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de aandoening weg is.
Ja, want mensen met endometriose worden vaak op de pil gezet.
Klopt. Dus enerzijds, daar kunnen we eigenlijk het onderscheid maken. Mensen met menstruatiepijn worden op de pil gezet. En dat hoeft nog niet per se endometriose te zijn. Mm-hmm. En de meest voorkomende, zogezegde oplossing op dit moment voor endometriose of vrouwen met endometriose is de anticonceptiepil. Dus als we kijken naar wat doet men regulier, gaat men heel snel grijpen naar bepaalde vormen van anticonceptie, dan voornamelijk op basis van de progestagenen, zijn de minipil en de spiraal, of een typische medicatie of anticonceptievorm die al gemaakt is voor endometriose. En dat gaat dan eigenlijk ervoor zorgen dat je menstruele cyclus weg is, eigenlijk volledig onderdrukt wordt, waardoor dat je niet maandelijks die trigger hebt van die oestrogenen, waardoor het weefsel eigenlijk wat rustiger kan blijven. Je hebt niet continu die acute inflammatie of ontsteking. Bij sommige vrouwen zal dat helpen en zal dat de klachten verlichten, maar vrouwen die vooral pijnklachten ervaren omwille van de verkleving en niet omwille van de ontsteking, die gaan met de pil nog steeds evenveel pijn ervaren.
Ja. Is er eigenlijk een link tussen endometriose en die kankergevoelige... de oestrogeengevoelige kankers?
Ja, omdat endometrioseweefsel vaak eigenlijk zelfs ook voorkomt vanuit oestrogeendominantie, maar tegelijkertijd ook een oestrogeendominantie kan uitlokken. En dan zie je dat er is vooral een link tussen oestrogeen en de vorming van kankers, of oestrogeen en de vorming van kystes, maar daar behoort endometriose dan eigenlijk ook toe.
Ja, oké. Ja. Wanneer gaan we een medische ingreep moeten toepassen?
Dat is afhankelijk van de wens van de patiënt. Dus de persoon die endometriose heeft, maar nog geen kinderwens heeft, of geen kinderwens in het algemeen, gaat men er minder snel voor kiezen in vergelijking met mensen die wel een kinderwens hebben. Of waarbij er bijvoorbeeld een uitblijvende kinderwens is. Wanneer kiest men ervoor? Grosso modo, wanneer dat de anticonceptie of de pijnstilling onvoldoende werkt om effectief de pijnklacht aan te pakken. Of wanneer men heel duidelijk op bijvoorbeeld MRI ziet dat het gaat om een zeer uitgebreide ernstige vorm van endometriose. Dan kiest men ervoor om een laparoscopische ingreep, of als het om vrij erge of grote kistes zou gaan, om effectief ook een laparotomie, dus een openbuik, operatie te doen. Mensen met een kinderwens of een uitblijvende kinderwens gaat men sneller laparoscopisch gaan onderzoeken om te zien of het weefsel bijvoorbeeld op de eileider of de eierstok gevestigd is. Of als het om een kiste gaat die groter wordt dan 5 centimeter en die kan drukken op het ovariële reserve, dus de reserve van follikeltjes in de eierstok, gaat men er ook voor kiezen. Ook al is er dan geen pijnklacht aanwezig.
En in C ga je dan chirurgisch die verkledingen of dat weefsel weghalen?
Ja.
En dat is het eigenlijk. Allee, Want ik snap niet goed, dat is toch gewoon wegsnijden en dan komt dat waarschijnlijk toch terug?
Ja, dat is inderdaad hetgeen. Dus men heeft een beetje verschillende keuzes. Als een chirurg kiest om laparoscopisch te opereren, kan er gekozen worden voor ablatie, het wegbranden van het weefsel. Het voordeel is dat dat snel gaat, dus dat je ook minder risico's hebt aan de langdurige narcose. Het nadeel is dat je door het wegbranden niet altijd ziet of je alle weefsel wel effectief mee hebt. En dan heb je ook excisiechirurgie, waar dat men dan vooral het weefsel probeert weg te snijden. Maar dat vraagt veel meer precisie, veel langere ingrepen ook, dus ook meer risico. Maar het probleem van endometrio, moest het 100% weg kunnen zijn, dan is het probleem opgelost. Dus moest je het endometrioseweefsel voor 100% kunnen wegbranden of uitsnijden of wegnemen, zou je kunnen stellen, zolang dat we dan ook oorzakelijk de oestrogeendominantie en de immuniteit aanpakken, dat dat weefsel zou kunnen wegblijven. Mm. Maar er is op dit moment nog geen enkele mogelijkheid om zeker te zijn dat dan 100% van dat weefsel ook echt weg is. En als er een klein beetje overblijft, die dan weer puur door de natuurlijke cyclus kan getriggerd worden en progressief weer erger kan worden, zie je zo gebeuren dat endometriose dan eigenlijk gewoon terugkomt.
Mm. Ja.
Maar dat is afhankelijk van de onderliggende hormonale balans en de immuniteit, of dat snel gebeurt of heel, heel, heel traag verloopt.
Ja.
Zo kan je hebben dat mensen maar één keer moeten geopereerd worden en goed blijven. En zo kan je ook even goed hebben dat vrouwen bijna iedere 2 of 3 jaar onder het mes gaan.
En heeft dat een impact op zwangerschapskans of op een gunstige zwangerschap?
Ja. Enerzijds puur de lesie zelf. Dus als de endometriose lesies bijvoorbeeld op de eierstok of eileider gevestigd zijn, kan dat ervoor zorgen dat de eileider een beetje dicht slipt. Mm. En dus eigenlijk het zaadcelletje niet tot bij het eicelletje geraakt en er geen bevruchting kan voorkomen. Anderzijds kan men ook zien dat het deels is dichtgeslipt, waardoor het zaadcelletje wel bij het eicelletje geraakt, maar het bevrucht eitje niet in de baarmoeder geraakt. En zo kan je dan ook meer kans hebben op buitenbaarmoedelijke zwangerschappen. Omdat het eitje zich dan nestelt in de eileider, omdat het niet snel genoeg in de baarmoeder geraakt. Maar anderzijds zit je onderliggend met die oestrogeendominantie. Dus er is veel te veel oestrogeen. Progesteron maakt geen kans meer. En dan zie je heel vaak ook dat het baarmoederslijmvlies van mindere kwaliteit is of te dun is. Dus dat als het eitje dan toch bevrucht geraakt, er een moeilijkere innesteling is. En zit je ook met het immunitaire probleem. Dus het immuunsysteem die veel te actief staat. En als het immuunsysteem van de vrouw overactief is, gaat ze veel sneller alle spermacelletjes afschieten. Waardoor dat dan ook een kans op zwangerschap bemoeilijkt wordt. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die een kindermens wel bemoeilijken. En dat ziet men ook als je kijkt naar de statistieken van fertiliteitsproblemen, is 60% van de fertiliteitsproblemen effectief door endometriose. Maar het is niet omdat een vrouw endometriose heeft, dat ze daarom sowieso niet zwanger zal worden of moeilijk zwanger zal worden.
De remedies eigenlijk, de reguliere remedies, zijn dan buiten het medisch ingrijpen, is dus hormonale contraceptie, de progestagene heb je al aangehaald.
Ja.
Pijnstillers, NSAID's waarschijnlijk.
Ja.
Is er nog zoiets?
Meestal kiest men eerst om de symptomen aan te pakken. Dat is dan afhankelijk van wat de symptomen zijn. Dus als het gaat om pijn, kiest men voor NSAID's of pijnstilling. Maar een symptoom kan bijvoorbeeld ook zijn continu blaasontstekingen hebben rond de menstruatie. Of een zware constipatie hebben omwille van verkleving van de darm. En dan gaat daar medicatie voor ingezet worden.
Ja.
Dat is echt het pure symptomatische. Men probeert de progressiviteit van de aandoening en iedere keer die hormonale trigger van de natuurlijke menstruatie dan te beperken door hormonale contraceptiva op basis van progestagenen, de minipil of de spiraal. En nog een stapje verder is dan een anticonceptiemiddel. Op de markt wordt het eigenlijk meer een medicijn genoemd voor endometriose. En dat is dan eigenlijk ook een pil op basis van dienogest, wat dat dan ook een vorm is van de progestagene. Nog een stapje verder is dan de kunstmatige menopauze, waarbij er wordt gekozen om puur op basis van kunstmatige hormonale toediening een vrouw in de menopauze te brengen. En dat is ook weer met het idee om niet iedere keer die natuurlijke cyclus te hebben. Het probleem bij al die oplossingen is dat de verkleving niet wordt aangepakt en het endometriose weefsel, als het vergevorderd is, eigenlijk in staat is om zijn eigen oestrogeen aan te maken. Dus, en daar gaat uw pil dan niet meer voor helpen.
Ja. Is het een idee om eerst te opereren, dan kunstmatige menopauze, om dan al gezonde gewoonten te creëren om die oestrogeendominantie aan te gaan?
Ja, daar zou ik zeggen, als de ernst van de pijnklacht heel erg is, of de uitgebreidheid van endometriose, ja. Maar je kan eigenlijk met de complementaire aanpak een lichte vorm van endometriose ook zodanig onderdrukken dat een eventuele operatie niet nodig is. Want het probleem van de operatie, of de laparoscopische ingreep, is dat je eigenlijk ook opnieuw verkleving maakt. Je gaat door de handelingen die gebeuren, ontstaat littekenweefsel en verkleving. En endometrioseweefsel houdt van dat littekenweefsel om zich daarop te vestigen. Dus als we eigenlijk een operatie kunnen voorkomen bij lichte vormen, dan is dat eigenlijk de ideale aanpak. En dan heb je eigenlijk een beetje heel veel mogelijkheden om uit te kiezen. Ga je voor een complementaire aanpak, die mogelijk ervoor zorgt dat een operatie niet nodig is. Wil je graag de complementaire aanpak combineren met anticonceptie op basis van progestagenen? Wil je dat eventueel gaan combineren met de operatie, omdat je misschien om een of andere reden liever geen anticonceptie neemt? Want het is als vrouw niet de bedoeling dat je moet kiezen tussen het ene kwaad en het andere. En veel vrouwen hebben last van anticonceptiemiddelen. En vrouwen met endometriose zijn daar nog eens kwetsbaarder voor om hormonaal enorm te reageren op kunstmatige anticonceptie. Waardoor dat die vrouwen veel rapper migraine ontwikkelen of acne krijgen of gewicht bijkomen. En dan is niet de bedoeling dat ze omwille van de endometriose anticonceptie moeten nemen om dan 20 kilo meer te wegen of migraine te hebben. En zo kan je een beetje gaan kiezen en bespreken met de arts uiteraard wat dat voor jou de beste optie is. Maar één optie kiezen is eigenlijk geen optie. Dus enkel de operatie of enkel de anticonceptie. Ja.
Een multifactorieel probleem vraagt ook een multifactoriële aanpak of zo.
Ja, inderdaad.
En dan gaan we er ook gelijk mee beginnen. Dus ik veronderstel dat hoe dat we het nu misschien kunnen gaan aanpakken, is we gaan kijken wat het onderliggende probleem is of zou kunnen zijn. En hoe dat we dat dan gaan aanpakken of hoe dat jij dat zou aanpakken in de praktijk.
Ja.
Goed, dus wat is het onderliggende probleem dan? Ik heb al de indruk, en zeker naar wat ik erover heb opgezocht, lijkt het, ik weet niet hoe dat mag gezegd worden of wordt gezegd, maar dat lijkt wel echt een soort van auto-immuunspectrum te zijn.
Je kan de onderliggende problemen een beetje opdelen enerzijds in het luikje immuniteitsstoornis. Mm-hmm. Dus effectief meer sneller die auto-immunitair-achtige reacties. Mm-hmm. Men gaat het nu ook zo gaan bekijken in de wetenschap, endometriose als auto-immuunziekte.
Ja, toch. Ja.
En anderzijds het luikje oestrogeendominantie en een hormonale disbalans. Mm-hmm. Maar het ding is dat je ze weer met elkaar mag gaan combineren, want hoe meer oestrogeendominantie, hoe meer kans op auto-immuunziektes. Ja. Maar zo kun je wel beide gaan aanpakken. Dus je kan enerzijds, als we dan in de complementaire zorg gaan, of in de integratieve geneeskunde, de oestrogeendominantie gaan aanpakken, door ervoor te zorgen dat mensen minder oestrogeen innemen of mee in aanraking komen, en beter de oestrogenen afbreken. En anderzijds kun je het immuunsysteem gaan optimaliseren.
Ja.
Dat kun je dan eigenlijk een beetje zien als een laaggradige ontstekingsreactie of een auto-immunitaire aandoening. En daar gaan zorgen dat we het immuunsysteem enerzijds alles geven die het nodig heeft, vitamines, mineralen en dergelijke. En anderzijds zo weinig mogelijk gaan uitlokken of gaan belasten met andere zaken. Dus denk dan bijvoorbeeld aan allergieën of intoleranties. Dat ziet men ook in de literatuur, dat vrouwen met endometriose veel gevoeliger zijn om een gluten- of een lactose-intolerantie te ontwikkelen. En als je dan en de endometriose hebt en een glutenintolerantie, dan wordt er al heel rap gezegd, je hebt gewoon een prikkelbare darm. Maar het gaat dan eigenlijk over dat net dat de reden zou kunnen zijn waarom de endometriose-klachten er zijn en zo erg worden. Dat het immuunsysteem continu actief staat. En die twee kun je dan eigenlijk zo gaan aanpakken.
Laten we even inzoomen op oestrogeen, in het algemeen, en dan oestrogeendominantie. Dus wat is net oestrogeen? Want iedereen kent dat als het vrouwelijk hormoon. En dan hoe dat we de oestrogeendominantie, of hoe ontstaat dat eigenlijk, waarom?
Ja.
En dan, hoe kunnen we dat aanpakken?
Oestrogeen wordt eigenlijk gemaakt in onze follikeltjes in de eierstok. En dat is een heel belangrijke factor in het kader van de menstruatiecyclus of om zwanger te worden. Waarbij dat we onze klieren in onze hersenen hebben, die eigenlijk aan onze eierstok doorgeven, follikels groei maar, en die follikels maken oestrogeen aan. Oestrogeen is een heel belangrijk hormoon, dus we zien dat vaak als een boosdoener, maar het is eigenlijk ook een heel heilzaam hormoon. We hebben het echt nodig, zowel vrouwen als mannen. Omdat het staat in voor de baarmoederslijmvliesopbouw, het staat in voor botdichtheid, het staat in voor huidgezondheid, cardiovasculaire gezondheid, dus hart en vaat. Dus we hebben het echt nodig. Maar als we er te veel van hebben, kun je het een beetje zien als de overly attached girlfriend. Als we er te veel van hebben, dan is het ook niet meer goed. En dat kunnen we dus hebben in absolute hoeveelheid. Als er dus te veel oestrogeen in ons lijf wordt aangemaakt of binnenkomt, hebben we een oestrogeendominantie. Of als er wel een normale hoeveelheid is van oestrogeen, maar een te weinig is van progesteron, zijn de tegenhanger van oestrogeen, dan kunnen we eigenlijk ook spreken van een oestrogeendominantie.
Sorry dat ik je onderbreek. Van waaruit wordt oestrogeen enkel gemaakt? Want je hebt nu enkel gezegd vanuit het vrouwelijke perspectief.
Ja, en dan heb je ook je bijnier. Dan moet ik eigenlijk de bijnier gaan bijnemen. De bijnier maakt een hormoontje aan, DHEA.
Ook bij de mannen.
En ook bij de mannen. En dat is dan eigenlijk de precursor van geslachtshormonen, onder andere. Dus dat is verantwoordelijk voor de aanmaak van testosteron en de aanmaak van oestrogeen bij beide partijen. Dus op die manier.
Oké. Komen we tot een oestrogeendominantie of een slechte ratio tussen oestrogeen en progesteron?
Ja.
Hoe kunnen we dat aanpakken?
Enerzijds zorgen dat we er minder innemen. Dus dan moeten we gaan kijken naar de effectieve xeno-oestrogenen. Dus zijn er de hormoonverstoorders die meer en meer in onze maatschappij voorkomen. Mm-hmm. En dat zit in bewerkte voeding, dat zit in plastiek, dat zit in tefal, dat zit in cosmetica en shampoos en de parfum die op onze maandverband of dergelijke wordt aangebracht. Dus dat we eigenlijk al veel minder daarmee in contact moeten komen of direct in contact moeten komen. 100% vermijden zal nooit meer lukken, maar we kunnen daar wel extreem op inzetten. En anderzijds de oestrogeenafbraak gaan vergemakkelijken. Mm. Want als oestrogeen zijn functie heeft uitgevoerd, moet het uit ons lichaam weg. En daar is de lever verantwoordelijk voor en dan onze darmen en het microbioom ook.
Hmm. Eerst eventjes over die toxines dan, over die xeno-oestrogenen. Dat is effectief overal. Ik heb er zelf een podcast over, enkele afleveringen geleden. Die hormoonverstoorders zijn echt, dat is echt zot hoe dat er overal zit. Maar eigenlijk kleine aanpassingen kun je eigenlijk al heel snel
veel doen. Ja. Het is iets die, het wordt een beetje miskend en het is zeer onderschat, maar als je dat opzoekt, is dat geen goed nieuws voor de mensheid, goed nieuws in het kader van oestrogeendominantie. Maar je kunt eigenlijk al kleine tips, bekijk alle producten dat je gebruikt in de badkamer en al hetgeen dat je eigenlijk niet nodig hebt, gooi het weg. En gebruik zo weinig mogelijk cosmetica, gebruik zo weinig mogelijk de hormoonverstorende shampoos.
Of natuurlijke.
En kies inderdaad meer voor de natuurlijke vormen. Daar wordt nu meer en meer op ingezet om eigenlijk hormoonvrije shampoos en zepen en dergelijke. Mm. Of natuurlijke, kijk dan maar vooral naar condooms, maandverband, tampons. Dat is in het kader van de vrouwengezondheid dan een zeer belangrijke. En dan eigenlijk ook zorgen, heel simpel, warm niets op in plastiek. Mm. Dus de microgolfoven, maar dan met een bordje. Als je echt een microgolfoven wil gebruiken, maar zeker niet in plastic potjes. Mm. Of koop zo weinig mogelijk in plastiek. Dus de hesp en de kaas, probeer dat eigenlijk zonder plastiek. Of haal het er direct uit, vooraleer dat je nog 2 dagen in de frigo steekt. Dus dat zijn wel zaken dat je kan doen. Parfum, als je er dan toch wil gebruiken, spuit het op je kleren en niet op je huid. Dus dat zijn zo van die kleine zaakjes die wel belangrijk zijn.
Het wordt vaak vergeten dat wat je op je lichaam smeert, dat je huid ook effectief dat opneemt.
Ja.
Dat is niet gewoon een barrière waar niks door gaat. Dat je effectief, je voelt ook dat de crème in je huid trekt.
Ja.
Dat gaat niet gewoon weg. Hè. Dat komt in je lichaam, in je bloedbaan.
En de functie, of waarom dat eigenlijk een hormoonverstoorder wordt genoemd, is omdat de stofjes die daarin zitten, kunnen gaan zitten op onze receptoren. En wij hebben overal in ons lijf oestrogeenreceptoren. Heel ons lichaam, zoals ik daar straks zei, onze huid, onze botdichtheid, onze cardiovasculaire gezondheid, is afhankelijk van oestrogeen. Dus heel ons lijf heeft sleutelgaatjes waar de oestrogeen als sleutel op gaat zitten. En de stoffen die eigenlijk als hormoonverstoorder worden gezien, die kunnen die sleutelgaatjes bezetten. En dan kunnen die ofwel reageren zoals het hormoon, of net tegen het hormoon reageren. En dat is dan de reden waarom het hele hormonale systeem verstoort.
Mm. Waarom blijf je aanhalen dat testosteron zoveel te maken heeft met cardiovasculaire?
Oestrogeen. Testosteron eigenlijk ook. Ja, oestrogenen zijn heel belangrijk naar vaatdichtheid, naar vaatgezondheid, de kwaliteit van het weefsel. We hebben dat echt nodig om een goed, gezond vaatwand te hebben en een hart te hebben. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de menopauze, de reden waarom er rimpels voorkomen, is omdat de oestrogeen wegzakt. En onze huidgezondheid heeft echt oestrogeen nodig om blinkend en mooi en gezond te zijn.
Ja. Ja. Oké. Interessant. Oestrogeendominantie. Je hebt al gezegd lever en darmen. Mm-hmm. Kan je daar wat dieper op ingaan? Misschien, ik wil graag mijn oestrogeendominantie wegwerken. Dus ik veronderstel dat je dan iets gaat doen voor mijn lever te ondersteunen en mijn darmen gezond te maken.
Dus de lever heeft een heel grote hormonaal belang. In die zin, alle hormonen die zijn dienst hebben gedaan, die moeten door de lever uit het bloed worden gefilterd en dan naar de darmen worden gebracht. Mm. Dus je kunt de lever eigenlijk een beetje zien als het filtertje die zit. Als je badwater wilt naar de afvoer brengen, is dat het filtertje die er eigenlijk voor zorgt dat al die hormoontjes worden gefilterd. Ja. En dat eigenlijk in de afvoer geraakt. En de darmen zijn dan meer onze afvoerbuizen. De lever heeft ook andere functies en nog meer levensbelangrijke functies dan dat. En onze lever moet eigenlijk al optimaal kunnen werken vooraleer het die hormonen gaat filteren. Ja. Als er van het minste een lever in dysfunctie komt, die we eigenlijk niet in het bloed kunnen zien, voorlopig toch nog niet, dan gaat hij als eerste ervoor kiezen om die hormonen even gewoon hun ding te laten doen. Dus we willen vooral inzetten op die levergezondheid. En dat kunnen we doen door hem alles te geven dat hij nodig heeft. En dat gaat over glutathion, cysteïne, alle vitamines, B, C, D, E, de mineralen. Dus alles wat onze lever nodig heeft om te kunnen werken, eigenlijk als een plateautje gaan aanbieden. Sporten op een nuchtere maag is ook heel belangrijk. Dan kun je een beetje de lever een duwtje in de rug gaan geven.
Krachttraining.
En slaapkwaliteit is ook een belangrijke. Ja.
En ik veronderstel ook te veel aan suikers dat een invloed heeft op de lever. En ja, alcohol, niet vergeten.
Ja, dus we gaan heel rap gaan denken als ik heb geen leverprobleem, want ik drink geen alcohol. Dat is een mythe, dat is niet waar. We moeten eigenlijk vooral de snelle suikers mijden. Cafeïne is ook één. En de alcohol. Zodanig dat we de lever eigenlijk al niet extra belasten. En als we hem al niet extra belasten, kan die meer zijn functie uitvoeren.
Mm. Alcohol op zich heeft toch ook
oestrogenen.
Oestrogenen, ja.
Ja,
okay.
Klopt. Ja. Ja. Dus dat is al twee keer nadelig. Mm-hmm. Ja.
En als we het dan verder gaan doen, dan gaat ook buikvet, visceraal vet, in de hand werken. En visceraal vet op zich heeft ook
oestrogeen aanmaken.
Ja.
Dus oestrogeen wordt in het vetweefsel in ons lichaam ook aangemaakt vanuit testosteron. En daar heb je dan de link met PCOS, als er te veel aan testosteron is en we hebben vetweefsel, dan wordt oestrogeen ook aangemaakt. En dan zo kun je dan effectief ook een oestrogeendominantie krijgen. Okay. Dus overgewicht is ook een heel belangrijke om aan te pakken. Of toch effectief de vetophoping, het viscerale vet.
Viscerale vet. Ja. Oké, dat is de lever. Dan hebben we nog de darmen.
Ja, dus we willen enerzijds de darmen zo goed mogelijk laten functioneren, want ze moeten als afvoerbuis dienen. Dat mag al niet opstoppen. Maar onze darmen mogen we ook niet enkel zien als de afvoerbuis. Want daar zit een volledig microbioom in met heel veel darmbacteriën die meer functies hebben dan we tot op heden denken. En bij de vrouw hebben we dan effectief ook het estroboloom.
Ja.
En dat is het microbioomgedeelte die dan vooral instaat voor de afbraak of activatie en inactivatie van oestrogenen. Dus, en als ons microbioom in een goede balans is, als we de juiste verhoudingen hebben van bacteriën, gaat de lever ons oestrogeen inactief maken, blijft het inactief en wordt het zo in de vulbak gegooid. Maar als ons darmbacteriën in een foutieve verhouding zijn, dan zijn bepaalde bacteriën in staat om de inactieve vorm van oestrogeen terug actief te maken. Mm. En dat is ambetant, want uw lever heeft het net opgekuist en dan is het daar alweer. En zo kun je dan eigenlijk in de problemen komen en ook effectief enerzijds een oestrogeendominantie krijgen, maar anderzijds een leverprobleem krijgen, omdat die veel te veel overuren moet draaien.
Mm. Wat zijn zo de enkele toptips voor darmgezondheid?
Opnieuw de snelle suikers. Suikers zijn vijanden voor de darmen. Ook een keer rust geven aan de darmen. Dus eigenlijk niet te vaak eten op een dag. Of een lichte vorm van vasten proberen toe te passen. Zo laat mogelijk eten, 's morgens of pas eten als je honger hebt. En 's avonds ook niet meer te laat eten. Zodanig dat je darmen eigenlijk ook 's nachts effectief tot rust kunnen komen. En dan voldoende bewegen. Zorgen dat er een pompbeweging is. Dus bijvoorbeeld fietsen of op de crosstrainer of lopen. Zodanig dat je effectief je darmen ook wat meehelpt om te bewegen. In dat kader is dan de buikademhaling ook een zeer belangrijke. Hoe beter dat we een buikademhaling toepassen, hoe meer we onze darmen helpen om die mooie peristaltische beweging uit te voeren.
Dat is iets dat ik weinig zeg, maar dat klopt wel. Ja. Absoluut. Ik raad ook altijd vezels aan. Gewoon onbewerkt eten. 30 verschillende soorten groenten en fruit per week.
Ja.
Om zoveel mogelijk onbewerkte plantaardige soorten in je lichaam te krijgen. En dat zijn dan de vezels die dan...
Ja.
Je darmbacteriën eigenlijk sterk gaan maken.
Ja, eigenlijk meer de prebiotica dan de probiotica gaan toedienen. Hè. En dan in het kader of in het concept van de endometriose willen we echt constipatie vermijden. Want als er effectief constipatie, dan krijg je veel makkelijker ook weer die prikkelbare darm. Heb je ook weer sneller die ontstekingsreacties in de darmen. En dan zijn we weer vertrokken om het endometriose verhaal erger te maken.
Dan zou misschien magnesium ook een goede zijn.
Ja, inderdaad. Onder andere. En veel water drinken.
Oké. Okay. Dat was het één luik. En is er nog een ander luikje? Dat...
Immuniteit.
Ik ben aan het opletten, hè?
Ja, dat is heel goed.
Hoe gaan we, laten we dan zeggen, immuniteit, is dat dan chronische inflammatie? In het algemeen aanpakken of hoe gaan we net de immuniteit ondersteunen?
Ja, zoals daar straks al een beetje aangegeven, enerzijds ervoor zorgen dat ons immuunsysteem alles krijgt die het nodig heeft. Want in het kader van endometriose wordt het immuunsysteem meer uitgedaagd dan iemand anders. Dus het heeft ook meer nodig. En dan is het heel belangrijk om nauw op te volgen en uitgebreid genoeg op te volgen hoe het zit met de status aan vitamines en mineralen en omega-3 vetzuren. Ons immuunsysteem heeft die allemaal nodig. En in het kader van endometriose meer nodig dan een normaal persoon. Dus we willen die waardes eigenlijk allemaal wat hoger zien staan en niet op het randje van de referentiewaardes.
Ja.
En dan anderzijds zorgen dat we het immuunsysteem niet te veel gaan extra uitdagen. En dan komen we er eigenlijk toe dat alle stressoren zoals allergieën, overgevoeligheden, intoleranties, een slecht dieet waarbij dat we veel te veel bewerkte voeding suikers, omdat dat veel ontsteking in de hand werd, gaan innemen. Dus dat we dat al zoveel mogelijk vermijden. Maar effectief ook het onderzoek gaan doen, hè. Intolerantieonderzoek. En dat gaan bekijken om zo weinig mogelijk dat immuunsysteem te onderdrukken. Uit te dagen.
Uit te dagen.
Ja.
Oké. Okay. Kan je nog even enkele praktische tips geven eigenlijk over wat moet ik nu net doen voor mijn immuniteit te ondersteunen of mijn inflammatie te gaan aanpakken? Zijn dat dan dieetvoorschriften dat je voorschrijft of beweging of slaap of is dat totaal iets anders met supplementen?
Qua dieet kun je zeggen anti-inflammatoire dieet. Dus Google kun je zelfs het endometriose dieet terugvinden, die eigenlijk een beetje het anti-inflammatoire dieet is.
Ja.
Heel concreet is dat veel blauwe bessen eten en veel gember, eventueel kurkuma-shotjes zelf maken. En zo natuurlijk mogelijk, vezelrijk mogelijk eten.
Noten en zaden.
Noten en zaden voor de omega-3 vetzuren. Ja, dat is een zeer belangrijke. En dan ook natuur bewegen en in de natuur komen. Eigenlijk een beetje gaan detoxen van de bevuilde omgeving waar we in zitten. Dus gaan sporten in de natuur is het beste dat je kan doen. Zweten, dus in de sauna. Koude baden, dus zoals dat we dan een beetje meer het intermittent living
populair in België.
Heel populair aan het worden. Maar dat gaat effectief ons immuunsysteem ook gaan ondersteunen. En dan naar suppletie toe is het eigenlijk persoonlijk gaan kijken waar zitten jouw tekorten, om die dan te supplementeren. En ik denk dat het veilig is om te stellen dat bijna iedere Belg vitamine D mag nemen in de winter.
Daar heb ik een eigen podcast over gemaakt. Ja. En daar staat alles op van welke mythes dat er wel waren. Allee, dus de meeste zijn gewoon niet waar. Of zeker in de maanden met een R moet je in België, is 80% of 90% heeft eigenlijk geen optimale vitamine D-niveaus. Dus je kunt het sowieso nemen. Eigenlijk, want zelfs een beetje te veel is ook niet erg. Ja. Gewoon in België zeker nemen, minstens tijdens de maanden met een R.
En dan de voldoende juiste versies. Hè. Geen in het kruidvat gaan halen, maar dan echt zorgen dat het om heel kwaliteitsvolle supplementen gaat. Ja. Dat is ook een heel belangrijke.
Ja.
Ja.
Je hebt curcuma aangehaald. Is dat een interessante stof eigenlijk bij alles dat met leefstijl te maken heeft en inflammatie? Komt dat als, is dat al onderzocht geweest en heeft dat ook effectief beter effect dan placebo?
Maar daar is een hele grote maar bij. In die zin, curcuma is ontstekingsremmend, heeft een ontstekingsremmend effect als we er voldoende van innemen. Dus je zou in principe 325 curcuma-kruidenpotjes moeten innemen om voldoende curcuma in je lijf te hebben, zodat het ontstekingsremmend werkt. Dus je moet naar een zeer kwaliteitsvol supplement gaan die effectief ook die hoeveelheid in zich heeft. Dus het is niet dat een supplement een beetje curcuma bevat, dat het daarom ontstekingsremmend gaat werken.
Is dat dan ook het ding van dat je er peper moet bij doen om dat beter te laten opnemen?
Dat kan, maar dan moeten we een klein beetje opletten, omdat veel mensen op die peperine of peper gaan reageren. Ja. Dus als we dan puur kijken in het kader van endometriose, waarbij darmklachten ook aanwezig kunnen zijn, hebben we dan misschien liever een pure curcuma-vorm. Als er geen darmklachten aanwezig zijn, dan kunnen we er inderdaad voor kiezen, maar gaat die peper ook, het werkt ook een beetje ontstekingsremmend, en gaat het ook de opname bevorderen.
Ja, dat is wel ferm. Nu dat we eigenlijk zeggen, die wetenschappelijke onderzoeken zijn effectief aangetoond, placebo-controlled, maar in het echt gaan we dan misschien kwaliteitslagen curcuma nemen en dan helpt het eigenlijk toch
dan niet. Helpt het niet, ja. Dus je moet eigenlijk echt een beetje onderzoek gaan doen naar welk supplement waar het er voldoende in om effectief ook het effect te hebben en er dan ook voldoende van durven innemen. En dan kun je natuurlijk, daarom dat ik zeg, de curcuma-shotjes zelf maken. Het is een wortel, dus we kunnen het ook zelf gaan maken. En zo nemen we het nog altijd ook het best op.
Ja. We praten veel over supplementen en dat is heel cool om over te praten en te onderzoeken. Maar natuurlijk, de volwaardige vorm, eigenlijk heeft niemand echt supplementen nodig als je een heel gebalanceerd juist dieet neemt.
Maar dat is heel, heel, heel moeilijk om nu nog na te streven. Ja, klopt.
Absoluut. Dus hebben we dan alles van de twee luiken, dus enerzijds immuniteit en anderzijds oestrogeendominantie, hebben we dan alles gehad of wil je daar nog over uitweiden?
Wel, dus als je puur kijkt naar de aandoening, de endometriose aandoening, willen we enerzijds de oestrogenen zo goed mogelijk hebben, maar dan anderzijds het aspect van de immuniteit, laaggradige ontsteking en het een beetje zien zoals een auto-immuunziekte. Maar dan kunnen we nog een stap verder gaan. Dus zijn er de laaggradige ontstekingen op zich, geven een enorme stress op het lichaam. Ja. Dus heel vaak zie je dan ook dat er veel gevolgen ontstaan omwille van de endometriose. En zo komen we dan aan de bijnier, die makkelijker uitgeput geraakt of in een dysfunctie geraakt, wat we ook kunnen aanpakken. Of zie je bij vrouwen vaak ontstaan dat er blaasontstekingen of terugkerende schimmelinfecties ontstaan. Pijn tijdens het vrijen die zorgt voor bekkenbodemspanning, waardoor dan ook sneller vrouwen kwetsbaar worden voor vulvovaginale pathologie, vulvodynie of vaginisme. En dat kunnen we dan ook gaan aanpakken. En dan kun je zo stellen dat we enerzijds oorzakelijk het gegeven achter endometriose aanpakken, maar anderzijds de gevolgen die ontstaan zijn ook meenemen.
Ja.
En dat is dan het leuke aan het complementaire luikje, omdat je kan het ook omgekeerd zien. Vrouwen die denken, ik heb een probleem met mijn vulva, dus vulvodynie of vaginisme, krijgen dan ook vaak de verkeerde diagnose vulvodynie. Soms ligt er net endometriose onderliggend aan, of soms ligt er onder die prikkelbare darm ook endometriose. En veel vrouwen weten dan wel van hun gevolg af, maar weten nog niet dat endometriose de oorzaak is. Dus dat is dan wel leuk, dat we eigenlijk op die manier op zoek kunnen gaan naar wat is nu de boosdoener, wat is de oorzaak en wat is het gevolg.
Oké. Ik snap de onderliggende factoren en de aanpak daarvan, snap ik supergoed. En daar ben ik ook heel mijn leven mee bezig. Maar de diagnosestelling en zo is voor mij echt super moeilijk. En ik veronderstel dat dat bij artsen en bij huisartsen die een patiënt voor zich hebben, dat dat ook super uitdagend is, super moeilijk is. Zelfs voor gynaecologen, denk ik zelfs. Ja. Hoe ziet jij dat? En hoe moet ik als arts reageren op zo'n patiënt? En omgekeerd, hoe kan ik als patiënt dan weten dat ik word gehoord en dat ik uiteindelijk de juiste diagnose krijg?
Ja, het is een enorme, enorme diagnostische uitdaging. Maar het grootste probleem is dat hij daardoor dan ook net uit de weg wordt gegaan. Dus als patiënt of als persoon die een vermoeden heeft van endometriose op basis van bepaalde klachten, kan ik enorm aanraden om zodanig aan te kloppen bij de zorgverlener dat je ook effectief gehoord wordt. Dus als je merkt dat je tegen een muur botst, of als je merkt van hier wordt gezegd dat het puur aan de hormonen ligt, of met menstruatiepijn genormaliseerd wordt, dan ben je niet bij de juiste zorgverlener. Dus enerzijds blijven zoeken, het is ambetant, maar blijven zoeken en blijven aankloppen tot je ook voelt van, ook al is het misschien pure menstruatiepijn op basis van een hormonale disbalans, ik word gehoord en het probleem wordt erkend.
Want op zich moet het geen endometriose zijn om...
een probleem te zijn.
Ja.
Ja, klopt. Ja. Dus het blijft, de menstruatiepijn mag niet genormaliseerd worden. Enerzijds omdat dan onderliggende aandoeningen zoals endometriose kunnen gemist worden, maar anderzijds omdat het niet de bedoeling is als vrouw dat je rondloopt met pijnen maandelijks. Een grote tip die ik kan meegeven is om eigenlijk zoveel mogelijk al de pijn te objectiveren bij de arts. Dus in plaats van te zeggen, ik ervaar heel erg veel pijn tijdens mijn menstruatie, dat je eigenlijk aan de arts aangeeft, ik heb nood aan zoveel pijnstillers per dag om eigenlijk mijn dag door te komen. Of ik heb zodanige pijn dat het mij functioneel beperkt dat ik niet naar mijn werk kan gaan. Een arts gaat dan veel rapper de link leggen van, oei, hier is iets abnormaal aan de hand. In vergelijking met als je gewoon zegt, ik heb veel pijn. Dus dat is een grote tip. En een tip voor de huisartsen is om eigenlijk gewoon iedere menstruatieklacht, het hoeft nog geen pijn te zijn, maar iedere menstruatieklacht serieus te nemen. En het kan zijn dat anticonceptie de keuze van oplossing is, maar dat is niet de enige. En altijd loop luisteren naar de persoon, want mogelijk zitten we met een hormonale disbalans waardoor de persoon effectief ook reageert op de anticonceptie.
Ik heb enkele weken geleden Julie van Normaal geïnterviewd en die zei eigenlijk, dat is eigenlijk een goede intake van gewoon, als er een patiënt bij de huisarts komt, dat een regelmatige maandstonde eigenlijk al moet meegenomen worden in de anamnese. Want eigenlijk zegt dat al superveel, gewoon daarvan, ben je regelmatig of niet, als ze geen pil hebben.
Ja. Maar dan komen we in het vaarwater, een intake bij mij in de praktijk duurt 60 minuten als ik niet uitloop. Een arts heeft niet zoveel tijd meer. Daar zit een probleem in het systeem dat het moeilijk wordt om een heel uitgebreide intake te doen. En dat kan je wel een klein beetje als patiënt gaan aanpakken. Dus je kunt eigenlijk al zeggen, kijk, ik heb hier objectief mijn klachten, ik heb objectief mijn menstruatierapport. Kan je mij hiermee helpen? Ja. En dat je dan eigenlijk, dus dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid zelf een beetje neemt. En dat je zelf al zoveel mogelijk van je klachten... of zoveel mogelijk in beeld brengt, zoveel mogelijk informeert wat is normaal, wat is niet normaal, om het eigenlijk ook uw arts, die heel weinig tijd heeft, zoveel mogelijk of zo gemakkelijk mogelijk kan maken om zo gericht aan het werk te kunnen.
Ja, ik ben er langs de ene kant niet helemaal mee eens. Ik weet dat sommige artsen effectief vastzitten aan een groepspraktijk waar ze opleggen om 10 minuten of een kwartier per patiënt te doen. Andersom... niemand heeft u gezegd om 60 minuten te gaan doen. Dus sommige artsen kunnen ook effectief kiezen van, ik ga holistischer aanpakken, ik ben die arts, ik ga, jammer genoeg, zijn prijzen gaan dan hoger liggen. Ja. Dat gaat geen geconventioneerde huisarts meer zijn, maar gaat meer tijd uitrekenen voor een patiënt, dat kan ook.
Ja, en dan kan je ook de redenering maken van liever bij één arts gaan die mij heel veel tijd aan mij schenkt en dat ik één keer een duur consult betaal, dan dat je 20 verschillende zorgverleners moet zien.
Ja.
Dat klopt zeker, ja. Maar, ja.
En andersom, binnen dat systeem kan een huisarts misschien dan eerder... ik ben nu u aan het herhalen wat wij in de pauze hebben gezegd. Wat je hebt gezegd is dus dat huisartsen eigenlijk als een schakel kunnen dienen.
Ja.
Van, kijk, ik heb die kwartier, maar ik weet naar wie ik moet doorsturen, naar die superspecialist of naar daar...
Wel, endometriose vraagt een heel, of zelfs menstruatieklachten in het algemeen, maar vraagt een heel multidisciplinaire aanpak. Dat wil daarom niet zeggen dat alles nodig is. Je moet niet alles behandelen van iemand, maar het moet wel allemaal bekeken en onderzocht worden. En dat is eigenlijk een mooie rol die de huisarts kan aannemen om een beetje de sleutelpersoon te zijn, om de juiste doorverwijzingen te kunnen doen en om een beetje in het oog te houden waar heeft mijn patiënt nu echt het meest nood aan. En daar is nog een hele grote marge voor verbetering, dat daar ook het complementaire luikje, zoals voeding, zoals osteopathie en kinesiotherapie in wordt meegenomen. Je kan als huisarts doorverwijzen naar de specialist of de gynaecoloog bij een vermoeden van endometriose, maar puur de aandoening op zich in beeld brengen heeft nog geen oplossing. En dan kan je eventueel naar de osteopaat, naar de orthomoleculaire therapeut of naar de kine gaan doorverwijzen om op zich al dat functionele, dat preventieve en meer in te zetten op die oestrogeendominantie of die immunitaire levensstijladviezen en dergelijke.
Ja.
Ja.
Een side note is, mensen kunnen ook altijd naar LiveMe zelf sturen, dus naar info@liveme.be, of ja, naar mij is dan huis-en-levenstijl.be, om dan ja,
de juiste doorverwijzingen
te krijgen. Ja. En waarschijnlijk kunnen ze nu ook rechtstreeks naar u ook gaan, als ze in het Gentse zitten, of voor uw juiste doorverwijzingen veronderstel ik dat ze ook naar u.
Ja. Oh, ja. Mogen ze zeker altijd, dus ja, via mijn Instagram-pagina, maak ik er echt een grote zaak van om zoveel mogelijk mensen te informeren. Mm. Maar daar is iedereen welkom om privéberichtjes te sturen om te vragen waar ze in de buurt van hun huis terecht kunnen om er iets mee te doen. Want het is een probleem die echt moet aangepakt worden.
Oké. Okay. Hebben we nog iets niet aangehaald over endometriose?
Osteopathie. Ja.
Superbelangrijk.
Super belangrijk.
Ik heb er zelf al veel van gehoord. Vertel eens, waar zit osteopathie binnen het plaatje van endometriose?
Ja, daarbij hebben we dat de osteopaat, liefst een osteopaat die zich gespecialiseerd heeft in het gynaecologische gebied of rondom endometriose, op meerdere vlakken iets kan betekenen. Enerzijds, en dat is waar op heden het minst van al wordt op ingezet, is op die verklevingen. Want iemand die bijvoorbeeld de oplossing kreeg om puur pijnstilling of anticonceptie te nemen, blijft nog steeds met het probleem zitten dat het endometrioseweefsel ook verklevingen in de hand werkt. Ja. En die verklevingen zorgen voor mobiliteitsverliezen tussen eierstok, eileider, baarmoeder, de darmen, de blaas, wat dan op zich ook klachten kan geven. Dus bijvoorbeeld de diepe buikpijn bij betrekking, of de constipatie, of de pure buikpijn aan zich tijdens de menstruatie, kan de osteopaat eigenlijk die mobiliteit terug verbeteren, optimaliseren.
Is dat dan inwendig of uitwendig?
Dat kan beide. En eigenlijk is beide nodig. Dat is afhankelijk van waar de lesies zitten. En dat is dan het leuke als je als osteopaat samenwerkt met gynaecologen en daar ook een uitgebreid onderzoek is gebeurd, dat je ook perfect weet waar de endometriose lesies zoal zitten. En dan kan je daar heel gericht naar op toe gaan. Dus uitwendig wordt er dan vooral gewerkt op de top van de baarmoeder, op de darmen of op de blaas. Maar inwendig kan dan vooral de baarmoedermond en richting die ruimte van Douglas gewerkt worden om dan ook bijvoorbeeld de diepere pijn aan te pakken. Of de lage rugpijn of de pijn ter hoogte van het staartbeentje, die ook vaak voorkomt, omwille van de ligamenten die daaraan hangen. Hmm. En waar endometriose zich ook op kan vestigen. En dat kan allemaal gemobiliseerd worden. Dus dat zijn zachte, manuele mobilisatietechnieken om op die manier ervoor te zorgen dat alles terug beter beweegt en ook beter doorbloed is. Want hoe beter het doorbloed is, hoe beter dat de afvalstoffen weg kunnen, hoe minder kans op ontsteking.
Hmm. Is dat dan zoiets van, oké, we denken aan, dus endometriose is al vastgesteld. We gaan misschien eerst osteopathie doen voor 3-4 maanden en zien of dat er daarna nog een operatie nodig is? Of zo.
Klopt, zo werk ik eigenlijk nu heel vaak samen. Als er getwijfeld wordt over al dan niet een operatie toe te passen, dat er eigenlijk wordt ingezet, we gaan eerst een paar keer, 3-4 keer osteopathisch werken. Blijft de pijnklacht weg, dan weten we dat het puur nog de resterende verkleving was. Het al dan niet omwille van endometriose. Het kan bijvoorbeeld ook door de operatie geweest zijn. Dus als we bijvoorbeeld al een laparoscopische operatie hebben gehad om het endometriose weefsel te verwijderen en 5 jaar later is er terugsprake van pijn, kan het gaan op nieuw actief endometrioseweefsel, maar het kan ook gaan om pijn omwille van de littekenweefsels en de verkleving van de operatie.
Ja.
En zo kan er dan eigenlijk osteopathisch worden ingezet. Blijft die klacht weg, zoveel te beter, dan is een tweede operatie niet nodig. Keert de kracht toch terug, dan weten we van oké, hier is nu toch wel onderliggend nog iets meer aanwezig en dan kan er gekozen worden om dan toch operatief te werk te gaan.
Oké, super complex allemaal. Hoe schat jij met nieuwe inzichten, met dat wij nu ook al gaan begrijpen dat er 2 luiken zijn om het echt aan te pakken, plus dan de conventionele geneeskunde, hoe zie jij de toekomst dan naar de behandeling of de diagnose toe van endometriose?
Daar kunnen we eigenlijk een beetje op verschillende zaken inzetten. Dus enerzijds preventie van het erger worden. Moesten we de aandoening eigenlijk al de kop kunnen indrukken op 14 of 15-jarige leeftijd, in plaats van puur een anticonceptiemiddel voor te schrijven en dan later wel te zien of er een probleem zit of niet, eigenlijk daar al sneller naartoe te grijpen. Dus snellere herkenning, snellere erkenning van menstruatiegerelateerde klachten. Want hoe sneller je eigenlijk bij de diagnose komt, hoe minder progressief het hoeft te zijn allemaal en hoe minder multidisciplinair of compleet het totaal behandelingspakket moet zijn. Maar dan anderzijds ook op onderzoek. Er zou eigenlijk nog veel, veel, veel meer onderzoek kunnen gebeuren. En dus ook de financiën ernaartoe. Om in te zetten op een beter diagnostiek. Moeten we überhaupt effectief wel nog steeds die laparoscopie doen om het diagnostisch vast te stellen? Er zou daar beter toch nog een ander middel bestaan om endometriose te kunnen vaststellen. En dan als derde eigenlijk de behandeling, de nazorg. Het is niet omdat het endometrioseweefsel geopereerd is, dat de endometriose weg is en dat het weg blijft. Mm. Dus de nazorg, de impact die het heeft op mentale problemen, de impact die het nog heeft op andere gevolgen, hormonaal, immunitair gewijs, auto-immuunziektes, dat veel meer in een complex gegeven wordt bekeken in plaats van puur als gynaecologische aandoening. Ja.
Net zoals PCOS.
Net zoals PCOS, ja. Dus we gaan heel rap gaan grijpen in gynaecologie en dit is de specialisatie en daar blijven wij, maar we zien eigenlijk meer en meer dat het ene ook een impact heeft op het andere.
Ja, oké. Okay. Mooi einde, denk ik. Hebben we nog iets gemist? Ik zou wel nog graag willen weten, vertel eens iets meer over Balance Institute en over uw toekomstplannen, uw eigen toekomstplannen dan.
Mijn toekomstplannen is dat er eigenlijk een... ik wil meer en meer gaan inzetten op zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk helpen. Dus waarbij dat ik los van mijn consulten in de praktijk ook meer en meer wil gaan toewerken naar trajecten. Zodanig dat mensen veel sneller al aan de slag kunnen met informatie. En dat ze niet per se altijd een consult bij een zorgverlener moeten hebben om eigenlijk al veel te weten. Want daar gaat het eigenlijk om. Hoe meer je weet, hoe meer je zelf al kunt doen. Dus dan ga ik nu inzetten op online trajecten die mensen gaan kunnen aankopen en van thuis uit gaan kunnen bekijken. Boeken schrijven. Ik ga blijven schrijven en ik ga blijven informeren en schreeuwen voor de patiënten. En met Balance Institute zet ik vooral in op het educeren van dan de zorgverleners. Dus de kinesitherapeuten en de osteopaten die daarin zich willen specialiseren, om die eigenlijk zoveel mogelijk tools en handvaten aan te bieden om zoveel mogelijk zelf aan de slag te kunnen. Enerzijds om mensen te helpen, maar anderzijds om bijvoorbeeld ook sneller en betere samenwerkingen te hebben met de reguliere zorg.
Mm. En waarom eigenlijk geen bijscholingen naar artsen toe?
Dat zou ik heel graag doen. Uh-huh. Ja.
Okay.
Dat zou een goed idee zijn om nog meer op in te zetten.
Mm. Ja. Ja, want met huis der levensstijl ook, geef ik dan ook vormingen naar medici en paramedici. Maar die weg naar medici heb ik eigenlijk nog niet echt gevonden. Ik veronderstel dat die... Alleen, nee, ik weet zeker dat die zich ook bijscholen, want ik hoor dat van collega-artsen. Ja. Dat die heel veel bijscholingsmogelijkheden hebben, maar de bijscholingsmogelijkheden naar levensstijl toe of naar hormonale dingen toe, weet ik niet waar dat te vinden is. Misschien bestaat het zeker, hè, en weet ik het niet. Maar misschien als iemand aan het luisteren is en wilt bijscholingen...
Mailtje sturen.
Voilà. Ja. Oké. Okay. Goed, dankjewel voor uw uitgebreide tijd en uw uitgebreide kennis. Het is echt heel impressionant en ik babbel heel graag met u. Dankjewel. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat we jullie heel wat hebben bijgebracht over endometriose en dat jullie misschien iemand in jullie buurt kunnen inspireren die met deze ziekte kampt. Bedankt voor het luisteren naar onze Live Me podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. Tot de volgende keer. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn. Bedankt voor het luisteren.